Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Groningen en Winschoten hadden afgelopen zomer te maken met een bendeoorlog die gepaard ging met bomaanslagen en schietpartijen. De rust lijkt weergekeerd nu een aantal verdachten is aangehouden. Hoe een kleine ruzie kon uitgroeien tot een bendeoorlog met tientallen vaak onschuldige slachtoffers. Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. En vandaag zijn we zoals gezegd in Winschoten. Met verslaggevers Ina Reitsema en Sander Dekker. Om bij jou te beginnen, Ina. We staan nu op een industrieterrein in Winschoten, in de Vrieskou.
Ja, aan de transportbaan.
En dit is een bijzondere plek.
Ja, dit is het voormalige AM autobedrijf. En hier is min of meer de bendeoorlog gestart.
We zien een blokkendoos, om het zomaar te zeggen, die je op veel bedrijventerreinen ziet. Grijze golfplaten voornamelijk. En aan de voorkant is iets wat op een showroom lijkt. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat er ook nog een aantal auto's binnen staan. Maar er is aan de buitenkant weinig meer te zien dat dit ooit een garagebedrijf is geweest.
Ja, de reclame is er ook afgehaald. Toen ik hier deze zomer was, stond hier nog een heel grote naam op de garage met telefoonnummers. En het gekke is dat de garage toen ook al een half jaar dicht was. Op last van de burgemeester gesloten sinds 1 januari voor een jaar. Omdat er het jaar daarvoor dus drugs zijn gevonden in auto's en een wapen. Maar goed, die reclame is er nu dus af. Dus het is inderdaad een heel kaal gebouw.
Het garagebedrijf is van de familie A. En we noemen ze familie A omdat dat de eerste letter van hun achternaam is. En ze zijn verdachten. Vandaar dat we niet hun hele naam noemen. En die familie A heeft al een tijdje ruzie met een zekere Omar. En de mensen die om die Omar heen staan. En die ruzie, die onmin, is ook het begin van alle ellende. En die ellende begint in juli van dit jaar. In het centrum van Winschoten.
Ja, er is in de familie A een jonge zoon, Zaino. En die ligt dus overhoop met een groep andere Winschoters. En die heeft daarover zijn beklag gedaan bij zijn vader. En uiteindelijk is dat uitgelopen op een idioot grote ruzie.
Een grote bendeoorlog.
Ja. Dat was het resultaat. Maar het begon dus heel simpel op het terras, bij de Venne, bij de ijssalon. Daar trof Zaino een aantal van zijn belagers. En het schijnt heel kinderachtig te zijn geweest dat ze dingetjes naar zijn auto hebben gegooid. We weten niet precies wat daar zich heeft afgespeeld. Maar het was voor Zaino reden om zijn vader en zijn broer te halen. Nou ja, dat verhaal dat kennen we. Hè? Die zijn daar uitgestapt en het publiek is zich werkelijk waren helemaal rot geschrokken. Want daar stappen 3-4 mensen uit een auto en die slaan erop los. Tafels vliegen om, grote chaos. En de vader van de familie A heeft toen één van de opponenten gestoken met een mes. Dus daar begon het mee. En uiteindelijk is toen 's avonds bij de garage van de familie A, dat is in eigendom van de ene oudste broer Adnan, daar is gesproken over dit incident. Want een van de hoofdrolspelers van de groep opponenten, laten we het zo noemen, die is hier min of meer ontboden, uitgenodigd, hoe je het noemen wil. En die ging hier toch min of meer niet vermoedend heen. Want Omar heet hij. En dat is niet iemand die... hij is voor de duivel niet bang, laat ik het zo formuleren. Dat heeft hij ons ook zelf verteld. Van ik ging daar niet vermoedend heen. En hij dacht, we hebben het er even over. Maar dat gesprek is uit de hand gelopen. En de vader wilde weten waarom de groep van Omar zijn zoontje pest. En dat gesprek is uit de hand gelopen.
En dat gesprek vond hier plaats bij dit garagebedrijf waar we nu staan?
Ja, je ziet daar dat hek bij de oprit, hè, met dat oranje doek.
Het is wat verder het terrein op. Er zijn, als ik het tel, 4 garagedeuren nog eerst. Ja. En dan is dat hek daar.
Ja, daar zat een groep op Omar te wachten, vertelde hij ons. Hij kwam hier aan en het hek werd voor hem open gedaan. En daar zat een groepje te wachten. En de vader wilde weten waarom zijn zoontje werd lastiggevallen. De jongen die is 19. Hij zegt steeds dat het nog een kind is, noemt hij hem. En dat gesprek is dus uit de hand gelopen. Ja, en toen wilde Omar weggaan. Hij had ook iemand bij zich. En het hek werd ook open gedaan. Dus het leek net alsof ze rustig het terrein konden verlaten. En, maar goed, er is toen iets gezegd van, en waarom zit je met een hele groep achter mijn zoon aan? En toen heeft Omar gezegd van, daar heb ik helemaal geen groep voor nodig. Als ik jouw zoon wil pakken, dan kan ik dat alleen. Nou ja, dat is blijkbaar opgevat als een oorlogsverklaring. En de vader die pakt een wapen en die begint te schieten. En oma wordt geraakt en zijn vriend wil hem nog helpen. Die sleurt hem mee. Je ziet ook hoe lang deze oprit is. Dus dat moet wel
een meter of 15, 20 heb je het gauw over.
Dus dat is best heftig geweest. Die mannen die dachten dat ze eraan gingen. En die vader die bleef schieten. Dus toen werd de vriend van Omar ook geraakt. En Omar is bewusteloos geraakt. En die weet zich dat niet goed meer te herinneren. Maar die is vreemd genoeg. Uiteindelijk, daar zie je om het hoekje een tankstation. Uiteindelijk is hij daar gevonden. Ja, en de andere man is hier blijven liggen. Die is beschoten. En het gekke is ook, hun telefoons zijn nog afgepakt door de oudste broer van de familie A. En dat was met de reden van, dan kun je ook geen hulptroepen inschakelen, want dan escaleert het helemaal. Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder, dat je mensen in grote nood zo laat liggen. De andere broer, de eigenaar van de garage, die heeft zich er helemaal niet mee willen bemoeien. En die is een andere kant op gelopen en zegt dat hij niks gezien heeft. En de hele boel is uit elkaar gegaan. En de familie A is grotendeels op de vlucht geslagen die dag. Ja.
Hoe is dat verder gegaan na deze schietpartij?
Nou ja, uiteindelijk is de vader aangehouden.
Op die dag zelf al of
een
paar dagen later?
Nee, dagen later. Het verhaal wil dat ze via Turkije, dat ze daar zijn aangekomen. En toen zijn teruggegaan. Ja, waarom is onduidelijk. Maar de vader werd op het vliegveld in Düsseldorf aangehouden. En een paar weken later is een van de zoons opgepakt. Die ook heeft meegevochten op het terras. En laatst was daar ook een zitting over, want de mensen zaten nu inmiddels 3 maanden vast. En Sander?
En als je 3 maanden vast zit, dan komt er een proforma zitting. Zo gaat dat in Nederland. Om te bepalen hoe het verder gaat. En daar was jij bij, Sander?
Ja, daar waren Ina en ik allebei bij. En dan hoor je natuurlijk het verhaal ook van Hussein en zoon Habib. En je hoorde Hussein heel erg praten over hoe bang hij eigenlijk was voor de dood van zijn zoons. Zo zei hij het letterlijk.
Ja, hij was bang dat hun wat zou overkomen.
Ja, na die steekpartij op dat terras, waarvan hij zelf zei, ja, dat is eigenlijk een beetje in een worsteling, heb ik met een schroevendraaier iemand geraakt. Dat wordt natuurlijk enorm gedowngrade vanuit hun kant, snap ik ergens ook wel. In die middag is hij eigenlijk enorm in paniek. Hij zegt, er rijden auto's hier door de stad. Hij schijnt de politie zelfs gebeld te hebben van, jullie moeten die auto's aan de kant zetten, want ze gaan mijn zoons vermoorden. En daarom in diezelfde middag heeft hij een wapen geregeld. En daardoor is hij 's avonds zo uit de hand gelopen. En ze zitten op dit moment zit Hussein nog vast. Habib, daarvan is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat hij nou bij die ijssalon gedaan heeft. Hussein wordt op dit moment verdacht van 3 pogingen tot doodslag. Wat wel ook opvallend is, hè, is dat hij in diezelfde middag dat wapen regelde. Maar dat het niet de eerste keer is voor Hoessein dat hij heeft lopen schieten uit bescherming voor zijn familie.
Nee, jaren terug was dat ook al een keer.
Ja, dan heb je het echt over 12 jaar geleden al, 2011, in Trips Compagnie. Daar werd de familie van Hoessein ook al bedreigd. En dat is ook op een schietpartij uitgelopen. En dat is een hele opvallende uitspraak destijds geweest in 2012. Er was 3 jaar celstraf tegen Hoessein geëist, maar hij heeft 8 jaar gekregen. En dat hoor je zelden. Dat iemand zo zwaar wordt afgestraft.
Maar het was ook echt Wild West toen. Hè? Het is echt ongelooflijk als je ziet. Als er spanning leeft bij deze familie. En ik geloof dat het toen ook tegen dezelfde groep was. Nou ja, dat explodeert gewoon. Het was één groot Wild West festijn toen. Daar is echt over en weer geschoten. En nou ja, daar was van alles aan de hand. Ja.
Ik zal even letterlijk citeren wat er destijds over Hoessein is gezegd. En dat is een met terugwerkende kracht een best wel opvallende uitspraak. Geef me even een klein momentje. Ja, en dan gaat het over Hoessein. Hè? Kijk, in hoger beroep heeft...
Hoessein A.
Ja, Hoessein A. In het hoger beroep heeft het Hof uiteindelijk wel besloten die straf best wel te matigen na 4 jaar. En daar hadden ze wel een reden voor. Laat ik het even letterlijk citeren. Zijn gezin is het allerbelangrijkste voor deze verdachte. Deze zeer beschermende opstelling heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de schietpartij in Trips Compagnie. Uit angst, frustratie en onmacht heeft hij de keuze gemaakt om naar de medeverdachte toe te gaan. Hij ziet nu in dat hij andere keuzes had kunnen en moeten maken en heeft spijt van zijn handelen.
Maar je ziet nu dus dat er eigenlijk toch iets soortgelijks weer is gebeurd. Terwijl toen het recidieve gevaar, hè, de kans op herhaling, heel klein werd ingeschat.
Want
heel bijzonder.
Dit wekt de indruk dat het gebeuren in augustus 2011 een eenmalig incident is geweest. Dat schrijft het gerechtshof. Nou ja, we zien nu dat ze daar ongelijk in hebben gekregen. Kijk, niemand kan in de toekomst kijken natuurlijk, maar dat is best wel pijnlijk als je dit ziet.
Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, kijk, we hebben natuurlijk gesproken met zowel Omar als familieleden van de familie A. Maar je schrikt toch wel een beetje hoe die in het leven staan, hoor. Want ja, als je ze een strobreed in de weg legt, hè, of als er spanningen zijn, wat die vader formuleert, ik ben bang dat ze mijn zoon iets aandoen. Ja, dan wordt er direct opgeslagen, inderdaad, fors geweld. Ja,
ja, en het heeft voor een zomer van nog veel meer geweld gezorgd eigenlijk.
Absoluut, dat is het volgende inderdaad. Je hebt die ontmoeting gehad op het terras na een al veel langer lopende ruzie. Waarbij een van de personen uit de groep van Omar wordt gestoken door Hoessein van de familie A. En dat leidt uiteindelijk weer tot een schietpartij hier bij deze garage. En die schietpartij is eigenlijk de lont in het kruidvat. En zorgt voor een zomer en najaar vol met explosies, geweld in Winschoten en Groningen.
Ja, hier hebben we natuurlijk een eerdere podcast opgenomen met onze collega Jan Westra en met Ina. Ja. Dat onder andere in de Herenstraat in Groningen twee keer een bom is afgegaan bij een beauty salon. En
daar werkt de vriendin van Omar. Dus dat verklaart een hoop. Maar het gekke is dus dat je in de dagvaardingen van de familie A, die dus vast zat, hè, Hoessein, zit dan nog vast. Maar je leest daar niks over, Sander, over die bomaanslagen. Hè? Heel bijzonder.
Nee, je hebt naast de bomaanslag in Groningen een bomaanslag bij een gameshop en bij een kapsalon in Winschoten gehad. Je hebt beschietingen gehad in Oude Pekela. En dat zit eigenlijk allemaal rondom verschillende kampen van zowel de groep van Omar, zoals die dan wordt genoemd, en de familie A en de mensen daaromheen. En daar zitten momenteel mensen uit Tilburg voor vast. Echt niet ouder dan 20 jaar. Het zijn er een stuk of 8, geloof ik.
En ook vrouwen volgens mij.
Een deel is vrij, maar een deel zit ook nog steeds in beperkingen. Hè? Dat betekent dat je alleen contact mag hebben met je advocaat. Ja, en de link wordt door justitie en politie nog steeds niet gelegd tussen zowel het kamp van Omar als de familie A. Het wordt er eigenlijk nog steeds als losstaande incidenten gezien. Ja, terwijl je als leek kun je die link haast al leggen. Maar ja, toch op een of andere manier is de opdrachtgever blijft nog een beetje buiten spel staan.
En het gekke is dus dat het ook, het was een zomer vol geweld en iedereen stond op scherp. Hè? De politie, nou ja, die zat echt met de handen in het haar. Maar het bijzondere is dus dat het ook ineens weer rustig is geworden. En daarbij valt wel op dat de aangehouden zoon Habib van de familie A, die is in de gevangenis van Veenhuizen betrapt met een telefoon. Maar goed, dat blijft natuurlijk speculeren. Want heeft hij daar dingen mee geregeld? Of is het zo dat hij die alleen maar gebruikte om zijn vriendin te bellen? Zoals hij dat zelf vertelde bij de rechter. Ja, het is en blijft heel ongewis. Wie zijn de opdrachtgevers van die Tilburgers? Dat is heel bijzonder. Daar is blijkbaar nog geen enkele informatie over bekend.
Is dat dan zo dat het zo goed geregeld is in deze kringen dat je bomaanslagen heel makkelijk via kunt inhuren, zodat het...
Vanuit Tilburg, hè, zou je dan denken. Dat is 3 uur rijden, hè, voor de duidelijkheid.
Het is niet om de hoek, nee.
Nee, daar maak je een weekendje van, hè, als je er even plat gezegd. Ja, het is, ja, wij krijgen de vinger ook maar heel moeilijk erachter. We hebben advocaten gesproken van bepaalde Tilburgers. En die zeggen, ja ze zaten gewoon... hij zat er toevallig naast toen ze naar Winschoten reden. Ja, hij heeft er eigenlijk niet echt een rol in gehad. Dat soort verhalen hoor je dan. Maar als je die beelden ziet van bepaalde bomaanslagen... Ja, dat is niet mals.
En dat gaat natuurlijk allemaal via. En in die wereld is het natuurlijk wel zo. Je probeert je stil te houden. Want anders zijn de represailles niet van de lucht. Dus daar zitten bij wijze van 3 personen nog weer tussen. En het zal waarschijnlijk zelfs zo zijn dat degene die de Tilburgers heeft ingehuurd niet eens letterlijk weet dat een van deze bendes er mogelijk achter zit.
Dus heel moeilijk te bewijzen.
Ja, ik denk dat de politie daarmee worstelt. Want anders hadden wij daar nu toch zeker iets van moeten zien op de dagvaardingen. Of de tegenpartij zou ook verdacht zijn. Maar Omar wordt niet opgepakt. Zijn vrienden ook niet. Dus het is heel bijzonder.
Want die aanslagen waren over en weer op huizen of plekken die belangrijk waren voor de familie A. En plekken die belangrijk waren voor het kamp van Omar.
Ja, dat is heel raar. Er zijn uit beide kampen zijn mensen slachtoffer geworden. Er zijn ook onschuldige mensen beschoten.
Ja, die gameshop bijvoorbeeld.
Ja, maar goed, dat was achteraf waarschijnlijk bedoeld voor de kapsalon. Hè? Dat zei de eigenaar ook, Mario. Die is zelfs bij de politie geweest. Want die heeft gezegd, ja, de gameshop is nu geraakt door een bom. Maar ik vrees dat hij voor mij bedoeld was. Want hij is een vriend van Omar. Dus die heeft dagenlang in angst gezeten. En toen was het bij hem alsnog raak. Dus ja, zo werkt het blijkbaar in die wereld. Maar het gaat een beetje over en weer,
ja,
hè?
Ja, ik moet er nu opeens, nu we hier staan, over denken dat we toen in AOP klaar waren bij die beauty salon, waar ook een aanslag geweest is. Dat er een gezin met kind op dat moment aan het inpakken was.
Ja.
Die woonde erboven. Ja, ze kregen hun ramen niet meer dicht, omdat er door zo'n knal het kozijn helemaal uit fatsoen was geschoten.
En het was voor hun ook al de tweede keer, hè? Want de kapsalon daarnaast was eerder al beschoten. En toen werd de familie gezegd van nee, rustig maar, het is eenmalig en het is een vergissing. En door de gemeente en de politie, hè, zo van jullie lopen geen gevaar. Maar vervolgens kwam toen die enorme bomaanslag nog. Nou ja, dat gezin was gewoon volledig van de kaart.
Heel jong kind. Ja, die zijn maar tijdelijk op een camping gaan wonen in de hoop dat er snel een nieuw huis voor ze gevonden kon worden. De gemeente Pekela is er wel behoorlijk mee bezig geweest, hoorden wij toen. Ja, maar ja, dat soort mensen worden, ja, die zijn nergens bij betrokken, zou je denken. En die worden in zoiets meegesleurd. Dat is echt heel sneu om te zien.
Omdat ze erboven wonen. Maar dat totale pand, dat is dan wel weer te linken aan iemand die bevriend is met de familie A. Dus zo gaat het over en weer. En dat wordt natuurlijk door beide kampen ontkend of er wordt niks over gezegd over die bomaanslagen. En de beschietingen op de cafés trouwens ook nog, hè. Daar weten ze zogenaamd allemaal niks van. Maar het is wel te herleiden. Dat staat voor de politie ook wel vast. Die gaat er ook van uit. Dat is echt het belangrijkste scenario. Dat het wel met elkaar te maken heeft. Maar
ja, het is ook te toevallig.
Sander zei het net al. Zelfs een leek kan zien dat dit met elkaar te maken moet hebben.
Ja.
Omdat bijna iedereen die te maken heeft gehad met zo'n aanslag te linken is aan een van die twee partijen.
Ja, precies. Aan een van beide kampen.
Ja, en toch zelfs, hè, wij als journalistiek kunnen daar wat vrijer mee omgaan en hoe je bepaalde link legt. Politie en justitie moeten dingen heel zeker weten. Want je wil ook niet nat gaan, zeker niet in zo'n dossier. Ja, maar toch voor ons blijft het zelfs moeilijk om die link nou echt te leggen met die Tilburgers.
Ja, en dan wordt er ook wel gezegd van het is ook zandstrooien in de ogen en sporen. Hè, mensen misleiden omdat uit beide kampen bomaanslagen lijken te komen. Maar daarvan zegt dan de tegenpartij weer van ja, maar dat doen ze nu om net te doen alsof wij het gedaan hebben. Maar wij hebben er niks mee te maken.
Ja, dat is ook precies wat de advocaat van Hoezijn in de rechtbank riep. Hè? Dat zelfs bepaalde getuigen, bepaalde verdachten opzettelijk hebben gelogen tegen de politie. Om maar te doen lijken alsof de familie A ontzettende zware criminelen zijn. Ja, daar wil ik vanaf zijn. Daar weet ik het fijne niet allemaal van. Maar ja, niemand in dit verhaal heeft echt schone voetjes.
Is er eigenlijk bekend waar deze ruzie nou om begonnen is? We weten dat het mogelijk met drugs te maken heeft. Het opperdiaal in deze garage zijn in auto's wel eens drugs aangetroffen.
Ja, dat klopt. En dat geldt ook voor beide kampen. Van beide kampen wordt gezegd dat ze opereren in de onderwereld en dat ze handelen in drugs. En daarvan wordt dan ook wel gezegd. Kijk, Omar, die was bij die eerste zaken die
in
jij al noemde.
Daar was hij bij.
In Trips Compagnie, daar was hij samen met de familie A.
Dus hij kreeg uiteindelijk 6 jaar celstraf.
Ja, toen waren het nog vrienden. Dus toen opereerden ze samen en nu zijn het de grootste opponenten. En dat zie je natuurlijk veel vaker, hè, in de onderwereld. Dat mensen toch voor zichzelf gaan beginnen. En zich aan de vleugels onttrekken. En dan ontstaat er een probleem.
Ja, maar nog steeds weten we niet alles. En dat is voor zowel ons, maar ik denk zeker voor politie en justitie ontzettend frustrerend.
Absoluut. Hoe gaat dit nu verder? De rust lijkt weergekeerd. Dat is denk ik voor de inwoners van Groningen en vooral van Winschoten heel fijn.
Het is ook heel bijzonder. De twee aangehouden broers die rijden hier ook rond. Hè? Net als hun oudere broer, de eigenaar van de garage. Terwijl ze deden voorkomen alsof ze heel bang zijn voor de tegenpartij. Maar je ziet ze hier in Winschoten gewoon rondrijden.
En je hebt Zijno, hè, de jongste, waar het eigenlijk een beetje allemaal om draait. Hè? Die zou in dat conflict liggen met het kamp Omar, om het zo maar even te noemen. Ja, die heeft 3 maanden in Libanon gezeten. Tot ongeveer anderhalve week terug heeft hij zich weer op Schiphol gemeld. Daar is hij aangehouden. Hij is verhoord en de politie heeft hem ook weer de straat op gestuurd in afwachting van zijn proces. Dus ja, momenteel zit alleen Hoezijn nog achter de tralies op verdenking van 3 pogingen tot doodslag. En 16 januari moet hij weer op een proforma-zitting verschijnen in Groningen.
Ja, en die 2 jongste zoons die zullen dan wel vervolgd worden voor hun aandeel in een knokpartij op het terras. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot wat hun vader heeft gedaan.
Nou, is de kans dat dit dan weer oplaait op enig moment? Of hoe schatten jullie dat in?
Ja, het is heel bijzonder. Want net wat ik zeg, de broers rijden hier nu gewoon rond. Terwijl toch ook kamp Omar hier gewoon vertoeft in Winschoten. Dus ja, heel bijzonder.
Het is in golfbewegingen gegaan ook. Hè? Na de schietpartij hier is het meteen best wel stevig losgegaan. Om het zo maar te noemen in Winschoten en Groningen. En toen in september was opeens weer een moment. Ja, ik zie persoonlijk van beide kampen belang op dit moment niet om het weer verder te laten escaleren. Maar goed, je zult het gezegd hebben en het gaat weer mis. Maar nee, ik zie voorlopig nog niet meteen waarom het mis zou gaan.
Nee, afwachten.
Helder. Sander Dekker, Ina Reitsema, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week waren dat Ina Reitsema en Sander Dekker. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren. Tot volgende week.